Goedemorgen. Ik hoorde jullie hebben gisteren een goede dag gehad, een drukke dag. En nu weer onder Gods woord, nou dan moet het toch helemaal goed komen zou je zeggen. Ik heb vanmorgen een hele bekende tekst die ik eerst wil voorlezen, Romeinen 12. Tenminste, ik veronderstel dat die tekst hier bekend is en al vaker de revue heeft gepasseerd. Maar ik laat het niet bij die ene tekst hoor, er komt meer bij. Maar Romeinen 12 vers 1 en 2. Ik lees voor uit de herziene Statenvertaling in dit geval. Ik roep u er dan toe op, broeders, en daar zijn de zusters bij ingesloten, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Ik wil eigenlijk beginnen vanmorgen met een vraag, of twee vragen. En ik had vroeger altijd, dan had ik zoiets van, oei, nou wil ik er niet bij zijn, want als er een vraag gesteld wordt en je geeft een antwoord, is het dan goed of niet goed? En als het niet goed is, en nou, helemaal moeilijk in mijn hoofd. Maar vanmorgen stel ik een vraag, dat is niet goed of niet goed. Het is gewoon om onze gedachten op een bepaalde manier even te prikkelen. En de eerste vraag is van, wie is de oudste in een gezin toen die opgroeide? Wie was de oudste, het oudste kind? Er zijn een paar. En als je in een gezin groot geworden bent, wie was dan de jongste? Dat is ook een aantal. Nou, en de rest zit er misschien tussenin, of is enigst kind, dat kan ook, dan ben je allebei. Ja, dan ben je allebei. Ik ben de derde van bovenaf, uit een gezin van 8. En ze zeggen altijd, de derde is de lolbroek. En ik heb een vrouw getrouwd, Rennie, en die komt uit 13, één van 13. En daar was de derde ook de lolbroek, dus ik denk, kan nog kloppen ook. Maar ik doe dit met een reden. Want als je groot wordt in een gezin, maar ook als je niet in een gezin groot wordt, dus sommigen hebben een alleen bij een vader opgegroeid, of alleen mijn moeder, of een pleeggezin, dat kan zelfs ook. Maar wat je in het verleden meegemaakt hebt, hoe heeft dat jou gevormd in het heden? En dat is ook de titel van deze overdenking, bepaalt jouw verleden het heden, hoe je vandaag de dag bent. En als je in een gezin groot wordt, dan gebeurt er van alles. Het kan zelfs voorkomen dat je nooit van een van je ouders of van beide gehoord hebt van, dat doe je goed. Of, ik hou van je. Of, wat ben je ook een kanjer. En in mijn jeugd, mijn ouders, niks ten nadele van mijn ouders, maar die liepen niet over met dat soort dingen. Het was een tijd, babyboomers noemen ze dat geloof ik, van in Groningen zeggen ze dan nijdsoezen, doorbroezen. Ik weet niet precies meer wat ze in het Fries was, maar dat had ik moeten weten eigenlijk. Maar dan wordt het snekers, dus dat schiet voor Friesen ook niet op. Maar niet zeuren, gewoon doorgaan. En ik weet nog dat mijn vader een keer een duim opstak. En dat was voor mij, yes, het was goed. Gelukkig heb ik ook andere mannen in mijn leven gehad, vaders die een vader voor mij waren. Mijn vader was heel vaak weg voor het evangelie en voor de dienst van de Heer. En als je dan alleen, of heel vaak als je klein bent, alleen je moeder als opvoedster hebt, die heeft ermee gered, moet ik je zeggen. En we zijn allemaal goed terechtgekomen. Maar je ziet dat wat je in een gezin meemaakt, dat vormt je. Nou, over die oudste en die jongste, daar kom ik zo meteen nog wel op. Maar ik wil een paar voorbeelden noemen. En misschien herken je daar iets van. toen wij in Oost-Groningen kwamen, toen maakten wij kennis met iemand van mijn leeftijd die als jongetje met zijn vader naar de boer ging in Oost-Groningen, naar een herenboer, om het weekgeld op te halen. En de deur ging dan open van de schuur, want je kwam vooral als knecht niet bij de voordeur. En dan werd het geld gewoon op de grond gegooid. Nou, je merkt al, wow. En als je dan als 4-5-jarig jongetje dat meemaakt, dan word je gevormd. Dat bepaalt je denken. Een ander voorval van een zuster die we tegenkwamen. Ze leeft niet meer, ze is nu bij de Heer gelukkig, voor haar. Haar lijden, verder lijden is haar bespaard. Maar die vertelde dat ze vroeger alleen kwam te staan met 4-5 kinderen. En ze was lid van een kerk. En ze kon het geld niet meer betalen. En de dominee met een ouderling die kwam op bezoek om haar te vertellen dat ze uitgeschreven werd. Want ze kon het niet meer betalen. Het vormtje. En dan een derde voorbeeld. En nou, ik denk dat we dan zo'n beetje alles gehad hebben. Van iemand waarvan wij hoorden dat hij de schuld kreeg als kind. Omdat haar ouders moesten trouwen. Dat was haar schuld. Nou, je merkt al, en ik merk dat ook aan de reacties. Dit doet wat met ons. En nu hebben we gelezen van, word veranderd in je denken. Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar verander in je denken. En we merken allemaal, en ja, misschien heb je zelf andere dingen meegemaakt, als je helemaal een beetje op leeftijd bent, dat je gevormd heeft. En het gevolg van al die dingen uit ons verleden, die kunnen eigenlijk twee kanten uit, als je het heel erg gechargeerd wil noemen. De ene is, je wordt heel passief. Dat je denkt van, ze kunnen me wat, laat me zitten. Ik ga in mezelf en je krijgt zelf medelijden, je wordt neerslachtig. Je ontwikkelt een minderwaardigheidsgevoel, wat wij in de streek waar wij wonen heel veel tegenkomen. Juist als je hoort dat het geld van je vader op de grond gegooid wordt en je als een kip je eigen, waar je recht op hebt, van de grond moet rapen, dan voel je je minder waardig. En het uiterste gevolg daarvan kan worden, wat de Heer verhoede, als we veranderd worden in ons denken, maar dat je jaloezie ontwikkelt, angst, eenzaamheid, depressiviteit, machteloosheid, nou en dat kan allerlei uitingsvormen krijgen waar we in deze tijd genoeg mee te maken hebben. Uiteindelijk wordt dat zelfhaat. Haat je jezelf. En komt dat uiteindelijk ook niet goed. De andere kant is dat je denkt van, ik zal ze wel eens wat laten zien. En je wordt een vechter. Je gaat er dwars tegenin. Je wordt veroordelend. Je probeert de controle te houden en je gaat overheersen. En je ontwikkelt een trots. En ja, uiteindelijk gaan we dat denk ik, als we niet bekeerd zijn, allemaal voor bezit en prestatie en aanzien. Maar juist degene die vechters worden, die ontwikkelen zo'n gedrag. En dat wordt uiteindelijk, als de Heer dat niet tegenhoudt, dat je hatelijk bent naar anderen. Nou, en die twee uitersten, die zien wij overal in de maatschappij. Overal ook in de christenheid. Wij zijn daardoor gevormd. Door ons verleden. Door hoe er met ons is omgegaan. Maar soms ook door eigen keuzes. Die je gemaakt hebt. En waarvan je achteraf moet zeggen van, dit was niet goed. Ik wil in de Bijbel naar een voorbeeld wat we hebben. En dat is het voorbeeld van Gideon. En dan gaan we naar Richteren 6. Ook weer een hele bekende geschiedenis voor heel veel van ons. Gideon die groeide op in een tijd van onrust. Richteren of rechters in een andere nieuwere vertaling. Hoofdstuk 6. Gideon die groeide op in de tijd dat het volk Israël in het land Israël was. Land Kanaan heette dat toen nog. En na 40 jaar rust had Israël de Heer verlaten. En ze werden onderdrukt door de Midianieten. En Gideon die was de tarwe aan het kloppen in een wijnpers, lees je in vers 11. En ik wil het stukje even voorlezen. Toen kwam een engel van de Heer, hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abreziet Joas toebehoorde, en zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heer aan hem en zei tegen hem: de Heer is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem: och mijn Heer, als de Heer met ons is, waarom is dan dit alles ons overkomen? En waar zijn de wonderen waarover al onze vaderen ons verteld hebben toen ze zeiden: heeft de Heer ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heer ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heer zich tot hem en zei: ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem: och mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse, en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heer zei tegen hem: omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. Gideon, die groeide op in een tijd van afgoderij en die was de tarwe in een wijnpers aan het uitkloppen. Nou, dat zou een landarbeider nooit doen, want een wijnpers, dat is om de druiven te persen en die is helemaal niet geschikt om tarwe uit te kloppen, maar dat deed hij om zich te verbergen voor de Midianieten, die anders die oogst kwamen opeisen. Je ziet dat hij een gedrag had ontwikkeld door de omstandigheden. En je ziet dat in die tijd was het een afgoderij, want even later lees je in het hoofdstuk dat hij de afgoden, de gewijde paal die zijn vader voor het huis had gezet, omver hakte in de nacht toen nog. En dat hij korte metten maakte met die afgoderij. Maar hij leefde in die tijd. En het leven was niet meer beheersbaar. Het was een chaos geworden in het land. En dan zie je wat niet door God beheerst wordt, dat wordt onbeheersbaar. We zijn begonnen met die tekst uit Johannes, waar de Heer Jezus de Heilige Geest belooft aan de Joden in die tijd, die in de Pinksterdag ook gekomen is. En dan zie je, als je die niet hebt, als je niet tot geloof bent gekomen, als je de Heer Jezus niet als je Heer en Heiland kent, dan kan het bijzonder misgaan in je leven. Gelukkig zijn er heel veel mensen die niet geloven, die nog goede dingen doen, want anders was de chaos nog groter in deze wereld. Maar het wordt onbeheersbaar. En ze leefden in die tijd in grotten. Het hele openbare leven lag op zijn rug. En het volk riep naar de Heer, dat lees je even eerder in het hoofdstuk. En dan komt de engel van de Heer, de Heer Jezus in een verschijning in het Oude Testament, en die komt bij Gideon. En het is heel bijzonder dat hij zegt: gij sterke held. Dat zegt hij tegen Gideon. En waar ik nu naartoe ga, en misschien heb je dat al in de gaten gehad, hoe Gideon daarop reageert. Want de Heer zei ook: de Heer is met u, strijdbare held. Nou, zo zag Gideon zich helemaal niet. Die zag zich niet als een mannetje die het wel even zou doen. Sterker nog, die kroop in zijn schulp. Gideon die had een gedrag ontwikkeld van: ik stel eigenlijk niks voor. En je leest dat ook in, we hebben dat net gelezen, je hoort dat ook in wat hij zegt. Waarom? Zijn waarom vragen? Waarom heeft God ons verlaten? Nou, dat had zijn vader hem kunnen vertellen, want ze dienden de afgoden. Waarom heeft God ons verlaten? En dan zegt hij, toen de Heer tegen hem had gezegd: ga in deze kracht van u, dan zegt hij van: hoe kan dat nou? mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Hij had een minderwaardigheidsgevoel ontwikkeld. Hij stelde niks voor. En ik denk de ontknoping, die lezen wij even eerder in Genesis 48. Ik ga dat niet helemaal voorlezen, maar ik zal het in mijn eigen woorden vertellen. In Genesis 48, daar heb je de geschiedenis van Jacob. En Jacob is aan het eind van zijn leven gekomen en die gaat zijn zonen zegenen. En als eerste komt Jozef met twee zonen. En Jozef die komt met zijn oudste zoon, Manasse, en zijn jongste zoon, Efraïm. En hij komt met Manasse aan zijn linkerhand en met Efraïm, de jongste, aan zijn rechterhand. En Jacob, ik wijs even naar jullie, Jacob, hij brengt die zonen bij Jacob, zodat Jacob met zijn rechterhand Manasse kan zegenen en met zijn linkerhand Efraïm. Want Manasse is de oudste. Manasse betekent hij die doet vergeten. En Efraïm betekent zijn naam dubbel vruchtbaar. En wat doet Jacob dan? Hij zegent niet Manasse met zijn rechterhand, maar hij kruist zijn handen. Hij zegent Efraïm als eerste. En daarna Manasse. En Jozef, papa, je doet het helemaal verkeerd. Nee, zegt Jozef, het is goed zo. En wat er toen gebeurde, dat was eigenlijk nog voor dat Gideon geboren werd, maar in zijn verre jeugd, vindt zijn weerslag door die families, door die stammen. Die hebben daardoor een gedrag ontwikkeld wat die generaties lang doorcijpelt. Manasse, wat de oudste was, die wordt de tweede. En de jongste, die wordt de eerste. En die jongste, tada, wij zijn het. En Manasse, ik stel niks voor. Die twee uitersten. En je ziet, je leest dat in de Bijbel als je dat opzoekt, Efraïm. Je leest even verderop als Gideon inderdaad de vijand gaat verslaan. De Amorieten. Dan lees je even later dat Efraïm zegt, waarom heb je me niet geroepen? Waarom doe je dit alleen? Je kon wel niet wijs zijn. Gideon die moest, zoals je wellicht weet, uiteindelijk met 300 man de vijand verslaan. Een heel groot leger. En Efraïm, die was op zijn teentjes getrapt, de nakomelingen van Efraïm, in dit geval, want die voelde zich gepasseerd. Die wilde daarbij zijn. Dat waren de strijders. Die waren voornaam. Die hadden de eerste zegen. Dubbel vruchtbaar. Maar je leest later in de profetieën dat de jaloezie van Efraïm zal stoppen. En dat ze, en ik denk dat jullie daar gisteren wel iets over gehoord hebben, uiteindelijk in vrede samen in het land Kanaan en wat dan nu het land Israël is, zullen leven. Maar die twee ontwikkelingen, die twee stammen die zich zo ontwikkeld hebben, Manasse, om even te schetsen hoe dat gegaan is, Manasse die heeft zich verdeeld voordat ze, toen ze uit Egypte gingen, in het land Kanaan kwamen. De ene helft die bleef vanuit Israël gezien aan de overkant van de Jordaan wonen met zijn grote kuddes. En de andere helft die kwam in het land Kanaan wonen. Die stam die was hopeloos verdeeld geworden. Die lag in tweeën. En je leest dan nu over Gideon. Die kwam uit de armste van die tweede helft die in het land Kanaan woonde. De armste in de familie. En ook nog de jongste. Oftewel, ik stel niks meer voor. Nou, we kennen ook allemaal de geschiedenis van David, om een ander voorbeeld te noemen uit de Bijbel. David, die was de achtste in het gezin. Hij had ook nog twee zussen in ieder geval, waar we van lezen. En Samuel, die moest een koning zalven. En die moest naar Isaï, het gezin van David, de vader van David, daar moest hij naartoe om een van de zonen uit te kiezen. En dan komen ze één voor één voor Samuel staan. En bij de eerste denkt Samuel al van, nou, dit is een grote, sterke kerel. Yes, dit wordt de koning. Nou, we kennen waarschijnlijk die geschiedenis. Uiteindelijk komen ze allemaal voorbij. En er is niet één bij. En Samuel denkt van, hoe kan dat nou? Heb je dan niet meer zonen? Ja, kom op, ik heb nog één, maar dat is David, die past op de schapen. Ik bedoel, als je nou niks meer kunt en niks meer bent en niks meer voorstelt, dan kun je nog altijd schaapherder worden. David, die was gewoon vergeten. Ik zat ooit eens bij de kapper toen ik 4, 5 jaar was in Sneek. Vader had me op een fiets gebracht. Het was heel druk en in die tijd kon je nog niet op internet afspreken om zo laat. Dus ik was na een tijdje pas aan de beurt en mijn vader deed ondertussen een boodschap. Nou, ik zal je de geschiedenis maar besparen, maar uiteindelijk heeft de kapper mijn vader weten te bereiken per telefoon. Want die was al lang thuis en ik zat te huilen in de kapperzaak. Maar het is toch nog goed gekomen met mij, hoor. En dan zie je humor dat de derde heel vaak in een groot gezelschap, die heeft dat dan als verdedigingswapen. Ik weet niet hoe ze dat in de psychologie zeggen. Maar David, die was gewoon vergeten. En je zult maar zo'n David zijn in je gezin. Dan denk je, dat wordt toch nooit weer wat? Maar David werd uiteindelijk de koning van Israël. En uit het geslacht van David, een type van de Heer Jezus, kwam de Heer Jezus toen hij geboren werd en komt hij weer terug om op de troon van David te gaan zetelen. Jullie hebben er vast over gehoord gisteren. Toen wij in het oosten kwamen, in Oost-Groningen, toen leefde die burgemeester van wat nu Oldambt heet, van Winschoten nog. En die zei, het is hier een omgeving van 3 T's. Het was niks, het wordt niks, of het is niks en het wordt niks. En toen dacht ik, wat is dit erg. Als je dat over je gemeente uitroept. Maar als je in zo'n situatie opgroeit, is het ook geen wonder dat je... een minderwaardigheid ontwikkelt of dat je een vechter wordt. En dan zou je dat gewoon als excuus kunnen aanwenden van ik weet niet beter. Ik kan niet beter en ik kan er gewoon niks aan doen. En dan lezen we zo'n tekst uit Romeinen. Word veranderd in je denken. Word veranderd in je denken. Dat kan maar op 1 manier. Want Gideon, die moest ook anders leren denken. De Heer had gezegd van, ik zal met u zijn. En het is alsof die engel van de Heer tegen Gideon zei van, Gideon, wat er ook gebeurd is in jouw verleden, wat jouw afkomst ook is, ik kijk verder dan jij kunt zien. Ik weet wel waar je vandaan komt. Ik weet wel hoe je opgegroeid bent, hoe je ouders zijn geweest, wat je gemist hebt of misschien wel te veel hebt gekregen. Maar, zegt God, ik kijk verder. Ik kijk over de toekomst heen naar wat er gaat komen. En jij bent een strijdbare held. En ik zal met jou zijn. Is dat niet geweldig dat Gideon zo'n boodschap kreeg? En dat hij tot ontdekking komt van, maar is dat dan echt? Nou, we weten dat Gideon 2 keer een teken van de Heer wilde hebben, om zeker te weten of het zo was. En uiteindelijk is die overtuigd en gaat hij stiekem 's nachts die afgod van zijn vader omver houden. Dat durfde hij nog niet overdag. Maar je ziet dat Gideon een ander denken, een ander patroon gaat ontwikkelen. Hij ontworstelt zich aan dat verleden en hij leert te zien van hoe het kan in de kracht van de Heer. Word vernieuwd in je denken. Nou, als we nu nadenken over hoe wij opgegroeid zijn, en ik heb wat dingen geschetst, we hebben een hand opgestoken of niet, maar ga eens bij jezelf na, wat voor patroon heb ik ontwikkeld in mijn leven door hoe ik opgegroeid ben. Wat voor gevoelspatroon heb ik ontwikkeld? Of wat voor geloofspatroon heb ik daardoor gekregen? Of wat voor gedragspatroon heb ik ontwikkeld? En als je de Bijbel openslaat en je bent eerlijk naar jezelf, want de Bijbel houdt ons gewoon de spiegel voor, dan zul je op een gegeven moment erkend hebben, of anders mag je dat nu alsnog doen, van Heer, ik ben tot geloof gekomen, maar ik weet gewoon niet hoe het moet. Ik heb een gedrag ontwikkeld wat gewoon niet goed is. En laat ik het maar bij mezelf houden, ik was vroeger een enorm driftig baasje. En ik was heel verlegen. Je zou het niet kunnen bedenken, maar ik was ontzettend verlegen. Maar als je tot geloof komt, dan mag je ontdekken van, maar de Heer die kijkt verder dan waar ik vandaan kom. De Heer kijkt verder dan waar jij vandaan komt en hij ziet naar jouw toekomst. En dan mag je genezen. Dan mag je zeggen, Heer, ik heb een gedrag gehad waar ik gewoon steeds tegenaan loop, maar helpt u mij om dat te veroordelen, maar ook om dat gedrag af te werpen en me te richten op u. Want als je dat niet doet, dan heeft de wereld, nou laat ik het nog scherper stellen, dan heeft de Satan met zijn demonen invloed op jou. Omdat je met open deurtjes naar het verleden zit, van onverwerkt verdriet of onverwerkte dingen die jou een bepaald patroon hebben laten ontwikkelen. En als je dat niet onder ogen ziet, en misschien moet je er hulp bij hebben, maar als je dat niet doet, dan heeft dat gevolgen in je verdere leven en dat zul je ook elke keer weer tegenkomen. Sta God toe om genezing bij jezelf te brengen, om net als Gideon tot de ontdekking te komen van hey, maar waar ik vandaan kom. Nou, wat wij ook altijd tegen onze kinderen zeiden, van hoe je opgevoed bent, wij hebben ons best gedaan en we hebben daar veel steken in laten vallen. Maar lieve kinderen, wat wij gedaan hebben, daar kun je niks aan doen. Maar wat je er vervolgens zelf mee doet, daar ben je verantwoordelijk voor. En je kunt je niet meer verschuilen van die pa of die ma, die hebben dit gedaan of dat gedaan. Nou, ze getuigen gelukkig allemaal dat ze uit een fijn christelijk warm nest komen. Dus prijs de Heer, want dat doet hij door ons heen. Maar je kunt je niet meer verschuilen. Je wordt volwassen en je zult zelf keuzes moeten maken waar je vervolgens ook zelf weer verantwoordelijk voor bent. Word vernieuwd in je denken. Maar waar is het begin? Nou, we hebben dat, onze broeder heeft dat ons ook voorgehouden. Waar is het begin? We hebben het boekje Nieuw Leven destijds uitgebracht. En sinds dit jaar hebben we ook het ABC-kaartje als een kaartje gemaakt. Ze liggen daar straks achterin. Kun je een meenemen, of meer, om uit te delen. Het ABC van het evangelie. En voor onszelf is dat ook weer even een eye-opener van, oh ja, zo zat het ook alweer. Maar ook om mensen dat te vertellen. De A is van accepteer en geef toe dat je een zondaar bent en zo niet voor God kunt verschijnen. Dat toen je nog jong was, of misschien ook al op oudere leeftijd, maar voor je in je onbekeerde staat, is er een moment geweest, of had er moeten zijn, dat je tot de ontdekking kwam van, ongeacht wat, hoe je opgevoed bent of meegemaakt hebt, ik kan gewoon als mens zo niet bij God komen. Er moet iets gebeuren in mij. En dat is dat je accepteert dat je inderdaad een zondige natuur hebt. Er zijn mensen van, ja, een zondaar, ik ben geen zondaar, ik doe niks verkeerd. Nou, prijs de Heer als je niks verkeerd doet, maar je hebt een verkeerde natuur. Je doet misschien geen zonde, maar je bent zondig. Je hebt een verkeerd, ja, een verkeerde programma, een verkeerd denken. En de B is van beleid je zonden en neem het aanbod van Jezus Christus redding aan. Beleid je zonden. En dat begint met Heer, ik kan zonder u, Heer Jezus, niet bij God komen. Ik heb uw redding nodig. En zeg dat tegen de Heer als je dat nog nooit gedaan hebt. Heer Jezus, neemt u mij aan als een verloren zondaar. En de C is van Christus wil de Heer van je leven zijn. Roep zijn naam aan en word gered. Heer Jezus, u bent ook voor mij gekomen. U bent voor mij aan het kruis gegaan. U bent gestorven, u bent begraven en opgestaan en zit nu aan de rechterhand van God. En wacht tot God de Vader zegt van, en nu ga ik ze halen. Nu mag je ze halen. En dan ga jij mee als je dit beleden hebt. Aan de achterkant staan de teksten die daarbij horen. Het ABC van het evangelie. En als je tot geloof bent gekomen, dan zegt de Heer van, ik neem jou aan zoals je bent, maar ik wil je veranderen in je denken. Want zoals je tot geloof gekomen bent, dat is één ding. Maar de Heer wil dat we ons omkeren van ons verleden naar ons heden toe. En naar hoe Hij ons graag wil hebben. Je leest in Galaten 3 vers 27, als je tot geloof bent gekomen, dan hebben wij Christus aangedaan. Zoals je een jas aandoet. En besef dat eens. Want dat betekent dat als God de Vader naar jou kijkt en naar mij kijkt, dan ziet Hij de Heer Jezus. Dan ziet Hij niet meer hoe je dan ook maar gevormd bent, in mijn geval dat driftige, verlegen jochie. Dan ziet Hij een man die tot geloof is gekomen, die Hij veranderd heeft door de Heilige Geest. En we hebben gelezen Romeinen 12. Om, hij wordt veranderd in de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dat is Gods bedoeling, dat wij leven tot eer van Hem. Dat wij weten wie we zijn in Christus. Dat dat onze identiteit is. En hoe je dan ook opgegroeid bent, wat je ook meegemaakt hebt, wij mogen bij God de Vader komen. En Hij neemt ons allemaal aan. Hij heeft ons allemaal aangenomen als we hier zitten als zijn kinderen. En dan leren wij te onderscheiden wat de goede en de welbehagelijke en de volmaakte wil van de Heer is. Niet om wat je was of om wat je nu bent en doet, maar omdat we zijn in Christus een nieuwe schepping, een nieuw leven. En vanuit dat nieuwe leven, geleid door de Heilige Geest, mogen we leren om voor de Heer te leven. Om voor God de Vader te leven, om een levende offerande te worden, lezen we in Petrus. Word een levende steen, zodat je gebruikt kunt worden voor God de Vader in zijn dienst. Wat is dat mooi, dat we zo mogen groeien. En die goede eigenschap, hè, om te onderscheiden wat de goede wil van God is, dat leer je pas als je die innerlijke genezing hebt meegemaakt. Als je door de Heilige Geest geleid mag ontdekken in Gods woord, en sommigen hebben daar hulp bij nodig, van dat je mag uitgroeien uit dat verleden naar God de Vader zelf toe. Door de Heilige Geest. En dat je mag, dat je blij mag worden doordat je een kind van God bent. En ook dat je weet dat je veilig geborgen bent in de Heer. En dat niets wat de wereld jou wil wijsmaken van, oh, jij bent een van die. En ik was een van die. Maar ik ben nu een kind van God. Ik ben nu een christen. En als de Satan, dat is dus zo'n visjekaart, van misschien ken je dat, als de Satan jou herinnert aan jouw verleden, herinner hem dan aan zijn toekomst. En herinner jezelf aan de toekomst die je mag hebben bij God, de Vader, nu al, en als Hij komt in de eeuwigheid, in het Vaderhuis bij Hem. En tot die tijd mogen wij met elkaar veranderen naar zijn wil, tot eer van hem, zodat hij groot wordt gemaakt in onze levens en dat wij door onze levens een getuigenis zijn in de wereld om ons heen, zodat er nog meer mensen tot geloof mogen komen en het getal van de heidenen vol wordt in zijn gemeente en hij zijn gemeente ophaalt. En daar zie ik naar uit. En wat zal dat zijn? Dat we jong en oud, de oudste, de jongste en daartussenin, hoe we ook gevormd zijn door het verleden, dat wij nu gevormd door het reddingswerk van de Heer Jezus Christus bij onze God en Vader in het Vaderhuis mogen zijn. En laten we daar nu al van genieten, dat wij daar nu al in geestelijke zin mogen zijn. En dat dat een motivatie is om onze gezindheid en ons gedrag te veranderen. Zodat wij inderdaad een levende offerande zijn tot eer van Hem. Ik wens jullie allemaal God zegen daarbij. En ja, misschien zien we elkaar hier niet meer, maar dan toch zeker bij hem in het Vaderhuis. Amen.